Laten we met elkaar uit de Bijbel lezen. Die ligt vanochtend open bij Markus 16, de versen 9 tot en met 20. Daar staat: toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat ze hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en hij nam plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. En we zingen of luisteren nu naar het nieuwe liedboek, lied 663. Al heeft hij ons verlaten.
Ik ga proberen om jullie mee te nemen in een gedachte. En die gedachte die centraal een beetje, maar dat zei ik al bij de inleiding, die komt voort uit het laatste vers wat we hebben gelezen. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En dan dat zinnetje, hè, wat ik bedoelde. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Nou, dat zinnetje daar beginnen we ook een beetje mee, maar daar eindigen we ook mee. En nou, wat er verder in die tekst staat, dat komt daar wel een beetje doorheen. Dus zo zit de preek ongeveer in elkaar. Ik begin op een punt waarvan ik al bijna weet dat er sommige mensen, even kijken, hier ook. Nou, nee, hier niet, denk ik. Nee, hier niet. Bij jullie thuis, ik kan natuurlijk niet zien wie er allemaal kijkt, maar er zullen sommige mensen even hun tenen in de gaten moeten houden, want het kan zijn dat ik erop ga staan. Hebben jullie in de lockdown, we weten nu allemaal, hebben we nu allemaal ervaring met lockdown, hè? Daar hebben we nu ervaring mee. Hebben jullie in de lockdown en de keuzes die je maakt, heb je daarin ook de liefde van Christus betrokken? Ik zou je helpen met een voorbeeld. Maar even, heb je in de keuzes die je maakt in de lockdown, dus ga ik wel naar de kerk, ga ik niet naar de kerk, laat ik me wel inenten, niet inenten, nou dat soort dingen. Heb je daar de liefde van Jezus bij betrokken? Ik zou een heel simpel voorbeeld. Dat gebeurde op één dag, en nou kijk uit voor je tenen. Op één dag had ik contact met één van jullie. En die zei belachelijk, letterlijk, belachelijk, dat de kerk gebruikt wordt voor vaccinatie. Ja, dat is de ene. Als het jouw tenen zijn, de andere kant komt ook. Ja, dus dat is echt van, hoe durven jullie dat te doen? He, van, want dat hele corona gebeuren, daar klopt er toch al helemaal niks van. En weet ik wat allemaal, dat soort geluiden kreeg je dan. En ik als predikantje denk dan van, oké, Maar op dezelfde dag, dat is om de balans weer even in evenwicht, hè, want de Heer werkt mee in alle tekenen, dus in dit geval ook, kreeg ik ook een van jullie contact en die zei van, geweldig dat jullie de kerk gebruiken voor de vaccinatie. Want dat was toch helemaal geweldig dat we met z'n allen het kwaad bestreden en nou die pandemie, dat was heel erg allemaal en dat kon niet onderschat worden. Je kunt je voorstellen dat ik achter mijn bureau toen bij mezelf dacht van, wat moet ik hier nou mee? Als ik, ja, niet dat ik als predikant kan bepalen wat een gemeente wel doet of niet doet met zijn kerkgebouw. Dat weet, ik ben één stem naast heel veel anderen, dus dat zegt niet zoveel. Dat ik erop benaderd word, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Van ja, als je de kerk belt, wie gaan we dan bellen? Gaan we dan jou bellen? Ja, dat kun je doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik denk ook niet dat het zoveel zin heeft om mij ermee te bellen. Behalve dat je dan in een preek voorkomt en ik misschien op je tenen sta. Dat zou kunnen. Maar heeft de liefde van Jezus er nou wat mee te maken? Dus in de gemeente staan dus, als die twee mensen elkaar zouden ontmoeten, krijg je een hele felle discussie. En dan ga ik er even tussen staan. Wacht eens even. Zuster, broeder. Heeft de liefde van Jezus nou wat te maken met wat je nu zegt? Met wat je nu doet? Dan zou je toch bijna denken, die moeten toch bij elkaar kunnen komen in de liefde van Jezus? Of ben ik nou zo super ideologisch? Dat ik denk dat in de gemeente van Jezus Christus mensen elkaar in de liefde van Christus kunnen vinden. Ook al zegt de een dat je het kerkgebouw niet moet gebruiken voor vaccinatie en de ander zegt dat je het wel moet doen. Dan moet je elkaar toch kunnen vinden in de liefde van Christus. Je bent één lichaam. Dus heeft die lockdown, heeft iemand van jullie in de keuzes die je maakt, wel of niet vaccineren, wel of niet geloven, wel of niet de maatregelen van die minister gek vinden of juist hartstikke goed vinden of weet ik veel wat je allemaal hebt gevonden, heb je daar de liefde van Jezus bij betrokken? Hoe kom ik daar nou bij? Omdat in die tekst staat dat gaandeweg met die gemeente mee, Jezus meewerkt in tekenen en wonderen. Dus Jezus zit ons op de huid in wat wij doen. Dus ook in de keuzes die je in lockdown maakt, zit Jezus je op de huid. Sterker nog, Pinksteren moet nog komen. Door zijn geest woont hij in ons. Snap je dat ik de hemelvaart vandaag even niet ver weg bij een troonzaal neerleg, maar heel dichtbij. Gewoon, hij heeft alle macht, ook in jouw leven. Betrek jij dan de liefde van Christus ook bij jouw lockdownkeuzes, of wat voor keuze dan ook maar. Hoe kom je hier nou terecht? Nou, wat gebeurt er? Ik weet niet of jullie dat weten, maar Marcus heeft twee eindes aan zijn evangelie. Dus het evangelie naar Marcus, dat eindigt, het eerste einde zit in vers 8, als ik het goed zeg. Ze gingen naar buiten vluchten bij het graf weg. Zit in de graflegging, in hoofdstuk 15. Hoofdstuk 16 is later toegevoegd. Dus het stukje wat we nu hebben gelezen, dat is van later datum dan dat het boekje al af was. Dat stukje wat we nu hebben gelezen. Waarom heeft Marcus dat stukje over het ongeloof van de discipelen toegevoegd? Dus over het lege graf, daar praat hij eerst, maar dat laten we nu zitten. Maar dat laatste stukje over het ongeloof, waarom doet hij dat? Omdat hij uit de zendingsgebieden hoorde dat mensen niet konden geloven wat hen werd verkondigd. Een opgestane Heer, een leeg graf. Nou, daar kan je toch met je kop niet bij, zou je bijna zeggen. Van, dat is toch niet normaal? We hebben dat nog nooit meegemaakt. Dat geloven wij niet. Wat Marcus doet, is niet gaan zeggen, maar jullie moeten wel geloven, want anders ga je verloren. En dat doet hij niet. Hij vertelt dat ook de discipelen zelf, die het later gingen verkondigen, het niet geloofden. Dus met andere woorden, in de Kahoot, hè, hoe vaak verscheen Jezus? Een van de vragen van de Kahoot. Jezus verschijnt aan Maria van Magdala. Jezus verschijnt aan twee op de weg. Jezus verschijnt aan de 11 discipelen. Ik heb het antwoord al gegeven, maar je was er al doorheen. Goed, ja, oké. Okay. Antwoord al gegeven, 3 keer. Goed. En Jezus verwijt hen hun ongeloof. Want ze geloofden Maria niet. Ze geloofden de Emmausgangers niet. En Jezus moest in hun midden komen en we weten uit andere evangeliën dat ze er eigenlijk nog niet geloofden. Ik moet eerst zien en dan geloven. Niks mis mee. Maar Jezus verwijt hun dat. Waarom schrijft Marcus dat aan mensen zoveel jaar later die ook niet kunnen geloven? Want die zeggen dan toch bij zichzelf, zie je wel, die discipelen konden het ook niet geloven. Nou, stel je nou voor dat jij niet gelooft in de opgestane Heer en Heiland. Stel je nou voor dat het jou echt zotteklap overkomt. Dan zet Jezus vanmorgen iemand naast je. En wel de eerste 11 van zijn leerlingen. Want er zijn er daarna miljarden gekomen. De eerste 11. En die 11 geloofden het niet. Dus jij zit nu als 12e leerling bij die 11. En je zegt, ja, we zitten op hetzelfde punt. We zitten op hetzelfde punt. Jezus verwijt hen hun ongeloof. Verwijten in de zin van, hij spreekt ze erop aan. Het gekke is, het woord verwijten in het Nederlands, dat klinkt zo van, dat mag je niet doen. Maar dat is niet helemaal de smaak van deze woorden. De smaak van deze woorden is het aan je teruggeven. De Engelsen hebben daar een hele mooie term voor, rebuke. Dus je geeft het als het ware terug. Zo van, jij zegt niet te geloven, jij zegt niet te geloven. Dus je geeft het als het ware terug. Ja, is dat dan een verwijt? Nou, volgens mij zit daar nog iets tussen. Maar Jezus die zegt dat tegen ze. En het aparte wat er dan gebeurt is, dat hij daar niet verder op ingaat, maar dat hij ze de opdracht geeft om te verkondigen. Dan moet je je voorstellen. Jij gelooft niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Jezus die kijkt jou vanmorgen aan. Die geeft dat aan jou terug. Nou ja, laat ik toch maar het woord verwijten dan gebruiken. Hè, van, jij gelooft dat niet. Ja, jij gelooft dat niet. Dat geeft hij aan je terug. En wat geeft hij als remedie? Ga het verkondigen. Nou, snap je hem nog? Ik zie jou al op weg gaan. En jij gaat schoorvoetend naar de buurman toe. En jij denkt van ja, geloof ik nou eigenlijk zelf dat Jezus uit de dood is opgestaan? Jezus is uit de dood opgestaan. En naarmate je dat gaat zeggen, dat heb ik als predikant ook ervaren, naarmate je meer gaat preken, ga je sterker geloven. Je kunt ook zeggen, dat is natuurlijk een beetje self-fulfilling prophecy. Je wil gewoon geloven. Nee, dat is niet een self-fulfilling prophecy. Ik sta hier niet te vertellen wat ik mijzelf door al die jaren heen heb wijsgemaakt. Dat weet ik zeker, dat ik dat niet sta te doen. En hoe komt dat? Omdat Jezus zelf in tekenen is meegegaan. Een prachtig voorbeeld. Deze week, ik noem geen namen, maar gemeenteleden weten wel over wie het gaat. Iemand die in het ziekenhuis heeft gelegen. Een hele zeldzame auto-immuunaanval heeft gehad. Hele zeldzame. Op het moment dat ze in het ziekenhuis kwam. En moet je je voorstellen, er komen er maar 30 van die aanvallen per jaar voor. 30. Op het moment dat ze in het ziekenhuis komt, wordt ze benaderd door een arts die het weet. Nou, hoeveel artsen zullen er zijn die bij deze symptomen kunnen constateren, oh, maar dat is dat. Ik zeg dan, maar goed, ik ben beroepsgelovige. Ik zeg dan, nee, dat is Christus die in zijn tekenen meegaat. Dat is Christus die je aanraakt en genezing geeft. Snap je hem? En zo zijn er heel veel mensen. Mensen die door een woord of door een gebaar of door die tot geloof komen. Maar dat zegt Jezus ook. Ga het verkondigen op jouw manier. Je moet niet allemaal dominees worden, want dan is de ruimte hier op het podium te klein. Dus word alsjeblieft niet allemaal dominee, maar ga het op je eigen manier doen. Ja, maar ik geloof niet zo sterk. Nee, dank je de koekoek. Die discipelen geloofden het helemaal niet. Dus als je ook maar een heel klein beetje gelooft, al is je geloof maar zo'n mosterdzaadje, zegt Jezus. Strooi het maar uit. Zie je jezelf naar de buurman gaan. Buurman, ik denk dat Jezus uit de dood is opgestaan. Nou, dat is een heel klein geloofje, is dat dan. Een heel klein geloofje. Jezus zegt, ik ga in de tekenen met je mee. Tot stomme verbazing der beschouwers kom jij erachter dat op de een of andere manier dat hele kleine zinnetje, weet ik veel, 10 jaar later of zo, heeft uitgewerkt in heel andere dingen. Dat is wat Jezus doet. Hij werkt mee in de tekenen. En het mooie is, want dan lijkt het net, dat moeten we dan nu ook pakken. Het mooie is dat als we op de hemelvaartsdag denken aan Jezus, dat wij denken vaak aan die troonzaal of aan de wolk. Maar in het Markus-evangelie is het Jezus die in een gedaante bij ons komt. Is het toegevallen? Eerst komt hij bij Maria. Ja? En dan komt hij in een andere gedaante bij mensen die aan het wandelen waren. In een andere gedaante. Dat wil zeggen dat onze opgestane Heer en Heiland in een bepaalde gedaante vandaag bij jou komt. Wat bedoel je daar nou mee, Van Dolderen? Nou, dat kan zijn in een arts die zomaar even denkt aan die 30 gevalletjes per jaar die kunnen gebeuren dat het dit zou kunnen zijn. Jezus die in een gedaante bij je komt. Dat kan van alles zijn. Iemand, je staat met pech langs de weg en er stopt een keer iemand. Nou, dat gebeurt al heel zelden. Meestal raast het verkeer gewoon door. Dan had je maar een mobiele telefoon moeten hebben. Dan had je maar dit, dan had je maar dat. Je kunt zelf hulp inschakelen. De groeten, vroom, wij met z'n allen over de highway. Nee, er stopt iemand. En je zegt, joh, auto kapot. Ja, zonde hè. Nou, dat alleen al. Dat je je niet moederziel alleen op de vangrail voelt zitten. Dat is al geweldig. Jezus die in een gedaan. Maar Peter, dat is toch geen geloof, jongen. Dat is toch geen zaligmakend geloof. Nee, al is het maar een mosterdzaadje. Zo van, mevrouw, ja, uw auto repareren kan ik niet. Ik ben predikant, ik kan geen auto's. Maar wat ik wel kan doen, is misschien even bij u blijven totdat de AWB komt. Nou, dat is toch ook aardig, of niet? En zo heb je ook de meest vreemde gesprekken. Jullie kennen mijn motorjas, hè? Daar staat op, ga met God op de achterkant. Stond ik hier op de stedendreef voor het verkeerslicht. Niet bij de Shell, maar eentje eerder, want ik moest jullie kant op. Ja, niet naar jullie toe, maar ik moest dat, ik weet niet hoe die weg heet, moest ik in. Toen gaat er naast mij, in de auto gaat haar raampje open. En dan gaat zo'n hand naar buiten, die tikt mij zo op mijn arm. Dan had ik zo. Zo, hè? Hij zei van, hey, dat op je rug, meen je dat? Ja, kom maar mee. Dus hoppakee, rechtsaf. En we hebben gewoon even genoeglijk op de bumper van die auto zitten praten over, ga met God, wat bedoel je dan precies? Jezus gaat in tekenen met je mee. Hemelvaart, lieve mensen. Natuurlijk staat er dat hij aan de rechterhand van God is. Met andere woorden, hij is niet meer aanraakbaar, dodelijk te raken door onzin op de aarde. En wat een onzin plegen wij wel niet. Wij gooien bommen op elkaar. Nou, dat is niet een teken waarin Jezus meekomt. Ja? Wij laten elkaar in de oceaanverhoging verzuipen. Daar is Jezus niet meer door te doden. Hij is aan de rechterhand van God. Maar het mooie is, de rechterhand van God is ook, hij regeert. God regeert, dat is zijn rechterhand, hè? Dat weten jullie wel. Hè? Rechterhand is de hand van de regering. Nou, God regeert door Jezus. Wat wil dat zeggen? Dat hij deze wereld door de liefde, door de overgave van Jezus regeert. En dat kan door tegen iemand te zeggen, nou, kom maar even mee naar rechts. Dat kan door te zeggen, hé, mevrouw, fiets kapot. Dat kan door te zeggen, oh, u hebt haast, gaat u maar even voor. Dat kan door tegen buurman te zeggen van, zal ik je even helpen met je heg knippen? Dat kan door te zeggen, zullen we even samen bidden, joh? Want je hebt zo'n verdriet. Ja, dat doen wij toch niet? Nou, degene die de gave van het gebed heeft wel. Dat doet lang niet iedereen, maar sommigen wel. En Jezus gaat mee in de tekenen. Laatste stap. Laatste stap. Want dan staat er, hij gaat mee in de tekenen. Zo dicht zit hij al op onze huid. Zo dicht zit hij al in wat wij doen. Zo dicht zit hij al in onze woorden. Pinkster, hè? Je snapt waar ik naartoe ga. Dat de geest van Christus in ons kan wonen. Maar de uitdaging van hemelvaart is vandaag, kijk nou eens naar de dingen van vandaag. Waar komt Jezus op jou toe? Weet je, ik eindig met één voorbeeld. Over die motor. Ik kreeg in Gouda motorrijles. De eerste les, mijn instructeur heette Ruud. En Ruud die moest mij eerst uitleggen hoe ik de helm moest opzetten. En die vroeg, heb jij al eens een keer op een schakelbrommen gereden? En dat had ik niet. Dus hij zegt, nou oké, de 1 is naar beneden, de 2, 3, 4, 5 omhoog. Wist ik veel waar ik het omhoog moest doen, maar dat wees hij ook nog aan hoe dat moest. Hij zegt, maar voordat we op die motor gaan stappen, wil ik je één ding vertellen. Ik zeg, wat is dat dan? Hij zegt, nou, elke keer Peter, als jij op de motor stapt, stapt er iemand ergens in Nederland in zijn auto, die heeft maar één opdracht, jou doodrijden. Ik zat Ruud aan te kijken, ik dacht van, hè? Wat bedoel je nou dan toch? Hij zegt, ja. Hij zegt, zodra jij op de motor stapt, is er iemand in Nederland die stapt in de auto, die heeft maar één opdracht, jij gaat Peter doodrijden. Weet je wat het effect daarvan is, van die opmerking? Motorrijder, wat is het effect daarvan? Je gaat defensief rijden. Defensief, nog een motorrijder, je weet wat defensief rijden is, hè? Elke kruising die je nadert, denk je van, wie gaat mij aanrijden? Ja? Dus je remt op tijd, je houdt afstand, je zorgt dat je altijd een gaatje ziet waar je doorheen kunt piepen met die motor en dergelijke. Het heeft mij regelmatig behoed voor een frontale aanval. Dat ik tussen auto's doorkeek en hop, daar ging die motor door. Defensief rijden. Nou is Ruud, met degene, ja, die instructeur bedoel ik dan, hè? Ik bedoel niet onze gemeentelid, maar die instructeur. Die had het dan over doodrijden. Maar hetzelfde kun je zeggen over Jezus. Lieve mensen. Als jullie vandaag opstaan uit deze dienst, thuis, hier in de kerk, kijk dan uit, want op dat moment staat Jezus op om jou te ontmoeten. Ik weet niet in welke gedaante, want dat hebben we gezien. Maar hij staat op om jou te ontmoeten. En als je daar je hart biddend opzet, zul je zien dat als je zijn opstanding gaat verkondigen, dat hij meegaat in de tekenen. Dan zul je gaandeweg zien dat Jezus jou veel meer nabij is dan je ooit hebt gedacht. Dat je verhalen kunt vertellen over, ja, jij had het over die motor van vorige week er op de Stedendreef. Nou heb ik ook wat meegemaakt. En wat was dat dan? Nou, ik zat te wachten bij de tandarts. En toen had ik zomaar opeens, omdat je had gezegd, Jezus kan er ook zijn, had ik zomaar een gesprekje met iemand en toen hebben we samen gebeden. Of die kon ik een kopje koffie aanbieden. Of die weet ik veel wat. Jezus gaat mee in de tekenen. En al wie geloofd zal hebben, zal behouden zijn. Lieve mensen, ga in de naam van hem die alle macht heeft. En als je zo meteen opstaat, staat hij ook op om jou te ontmoeten. Amen. Wij gaan luisteren naar een lied. Of mee zingen, mee neurien. Speciaal voor gekozen, al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Uit het nieuwe liedboek, lied 663.